Beste mensen, we gaan langzamerhand weer beginnen. Dus ik wil u allen vragen om weer plaats te nemen op uw stoel. Zodat we langzamerhand over kunnen gaan naar de presentatie. Ik wil het nog een keer vragen. Iedereen die bij het koffiezetapparaat staat, of die weer terug op zijn plek wil gaan zitten. Anders voorzie ik dat we uitlopen tot 11:30. Beste mensen, we gaan langzamerhand weer van start. Ik ga geen namen noemen, jongens. Goed, we gaan verder met het project Noord-Zuidverbinding. Deze presentatie zal gegeven worden door Sjaak Oversluizen, projectmanager Noord-Zuidverbinding. Ook hier geldt dat we, dat we eerst gaan luisteren naar de heer Oversluizen en dat daarna ruim de tijd is om uw vragen te beantwoorden. Meneer Oversluizen, aan u het woord.
Dank u wel. En nogmaals, goedenavond. Ik ben Sjaak Oversluizen, 4 jaar werkzaam bij de gemeente Sliedrecht als projectleider. En sinds januari ongeveer 2024 bezig met de Noord-Zuidverbinding. Dus ik wil jullie graag meenemen wat wij als projectgroep, want dat doen wij natuurlijk niet alleen, hebben gedaan sinds toen tot en met vandaag. Er zijn een aantal punten die langskomen. Dat behandel ik niet zo puntsgewijs. Maar dat doen we aan de hand van de tijdlijn. Dus vanaf ongeveer Q4 2024 gaan we door tot heden. En dan komen deze punten langs. Dus hoe zijn we nu vertrokken? Wat was ons vertrekpunt? Wat is nu de tijdlijn geweest? Wat hebben we allemaal doorlopen aan landschappelijke aspecten, aan verkeersaspecten en aan hele technische uitwerking van allerlei zaken? Natuurlijk komt ook aan bod het hele omgevingsmanagement deel, wat wij samen met de klankbordgroep allemaal niet bekokstoofd hebben en bedacht hebben. En we kijken naar hoe denken wij wat het vervolgproces moet worden voor dit project. In 2021 schreef het college in haar koers 2030 ambities op. En samengevat stond daar, we gaan werk maken van ruimtelijke vernieuwing. Dat vertaalde zich in een ambitiedocument, Sliedrecht bouwt, met een aantal elementen die van toepassing waren op die Noord-Zuidverbinding. Dus een groene long, Sliedrecht Noord echt gaan verbinden met het huidige dorp. En ik heb het plaatje wat daar toen bij hoorde nog even bijgezocht, van Merwede tot Polder. En de lijnen die we net zagen in de presentatie van Rob, zie je ook weer, ook in dit plaatje weer terugkomen. In 2024... bracht het college een voorkeursvariant hier in uw raad. Dat is gepresenteerd door mijn voorganger, Frans van Deursen. En die voorkeursvariant behield 3 zaken in op hoofdlijnen. Een breedte van 45 meter breed van het viaduct. Er moet plek zijn voor verenigingen. Er moet plek zijn voor een park. En het moet groen zijn. En dit was het plaatje die daarbij hoorde. 1 verbinding over de Rijksweg A15 en daar werd bij gepresenteerd wat de plek was voor de verenigingen die konden blijven en die mogelijk naar een ander projectgebied moesten. Ik zocht het raadsvoorstel er nog even bij en dan neus je sowieso door die tekst heen en elke keer komen een aantal elementen kwamen daarin terug. En ik heb ze even blauw gemaakt. Wat was nu belangrijk? Wat was het vertrekpunt voor waar wij aan mee moesten gaan beginnen? Was de verkeersstructuur moet aangevuld worden met wat het nu is. Er moet plek zijn voor voorzieningen. Het moet een nieuw publiek park in zich hebben. En het moet een groene verbinding zijn. Dat waren de aspecten. En daarmee zijn wij aan de slag gegaan. En ja, dit plaatje ziet er inderdaad net als die zon iets anders uit als dat ik hem had bedacht. Maar goed, ik dacht dat het goed was om eens te laten zien van wat behelst nu zo'n project. Ik zei al, dat doen wij niet alleen, maar dat doen we met een heleboel partijen rondom ons heen. In rood gekleurd het team namens gemeente Sliedrecht, Noord-Zuid zoals we dat noemen. Een aantal collega's zitten ook hier. Diverse partners die met ons meewerken, waaronder het ingenieursbureau Drechtsteden, die heel erg met de techniek met ons mee hebben gekeken. Het landschapsarchitectenbureau Jurlik en Geluk, die heeft hier al eens vaker voor de raad gestaan. Maar ook het adviesbureau Synargis uit onze buurgemeente Hardingsveld, die heel erg veel verstand heeft van accommodaties, accommodatiebeleid en hoe we met verenigingen nieuwe plekken moeten gaan realiseren. En, het werd al even genoemd, we moeten ook een MER-proces doorlopen en een planologisch proces. Ook daar hebben we een adviesbureau voor gevraagd, bureau MIRAF. Naast dat team hebben we heel erg nauw samengewerkt met de mede-overheden. Rijkswaterstaat, hij werd net al een aantal keer genoemd. Een partner waar we, zeker ook op het technisch vlak, veel mee gespart hebben. Natuurlijk ook het waterschap Rivierenland voor ons gebied. Want ook wij in ons gebied hebben diverse opgaven. En met hun sparren we regelmatig over onze plannen. En denken we na over hoe we dit project een stapje verder kunnen helpen. Maar natuurlijk ook de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid met al hun expertise. Een andere belangrijke, ik noemde hem al, is de klankbordgroep. Want wij zijn vertrokken in 2024 met de opdracht, je gaat dat niet alleen doen als projectgroep, nee, dat doen we met elkaar. Dus met al die verenigingen die in dat gebied zitten. In, het woord werd genoemd, co-creatie. En die klankbordgroep, de uitvraag daarvoor is breed uitgegaan. En diverse mensen zijn hier aanwezig. Van de korfbalvereniging, de sociale moestuin, de volkstuinvereniging, de trimclub, Stichting Groen, wat scholen en gewoon buurtbewoners. IJsclub was zeker een partij die we heel regelmatig gesproken hebben, maar was geen onderdeel van de klankbordgroep, omdat die niet ging over de inrichting van het gebied van Noord-Zuidverbinding, want de IJsclub die krijgt een andere plek. In eind 2024... was deze projectgroep gevormd en starten wij. En u begrijpt, voordat je een schetsontwerp technisch kan gaan uitwerken, moet je heel veel onderzoek doen. En ik heb het even zo wat op een rijtje gezet wat wij allemaal al onderzocht hebben. En onder andere gegevens over wat die ondergrond is nogal belangrijk en bepalend voor wat we kunnen bouwen. En in een rode lijntje, ik ben niet voor niks ook techneut, heb ik er toch even bijgezet. Draagkrachtige lagen hier in dit projectgebied, die beginnen pas ongeveer 11 meter min maaiveld. Dus vanaf daar kunnen we pas eens gaan bouwen. Dus we hebben best technische uitdagingen in dit gebied. Maar natuurlijk brengen we ook de kabels en leidingen die in de ondergrond zitten in kaart. We doen onderzoek naar flora en fauna, die loopt ook nog steeds. Wat moeten we daar allemaal voor doen als we straks gaan bouwen enzovoort. We starten in 2024 ook met die klankbordgroep. En we begonnen met een wandeling door het gebied. Om gewoon met elkaar eenzelfde beeld te hebben. Wat is er nu? Wat vinden we fijn? Waar lopen we tegenaan? Het was redelijk fris. Maar we zijn op allerlei plekken gestopt. En elke vereniging kon vertellen, wat vind ik nu hier prettig? Wat zou ik nu graag terug willen? De tweede bijeenkomst, we mogen altijd gebruik maken van de accommodatie van de sociale moestuin, zeer prettig. We worden welkom geheten met een soepje en een broodje. En dan gaan we met elkaar aan de slag. Maar hebben we nu nagedacht over wat vonden we nu eigenlijk van die focusvariant? Wat viel ons tegen? Wat vonden we moeilijk? Wat zouden we toch graag anders willen? Dat was de eerste klankbordgroep bijeenkomst. In het eerste kwartaal van 2025 was de volgende klankbordgroep bijeenkomst. En daar hebben we even het ontwerp, de focusvariant, even naast ons neergelegd. En samen met, je ziet hem ook regelmatig hier op plaatje verschijnen, Cor Geluk, hebben we nagedacht over wat willen we nu eigenlijk in de toekomst. En niet specifiek voor mijn vereniging of mijn Noord-Zuidverbinding, nee, op thema's. Wat denken we bij water? Wat denken we bij groen? Wat denken we bij sport, bij bewegen? Wat denken we bij hekken? Enzovoort. En dat resulteerde in 2 moodboards. Wat willen we nu op verschillende thema's? Zonder nog even na te denken, wat moet dat dan gaan betekenen in de inrichting? En waarom is dat nu zo belangrijk? Om een kader voor onszelf te scheppen. Wat willen we nu met dit gebied? En er zijn een aantal bouwstenen. En de eerste is, we kwamen erachter, het moet wel een doorlopend park zijn. En ik kom daar zo nog even op terug. Een park die niet zomaar gebarricadeerd of afgescheiden wordt door allerlei elementen. Het moet een park zijn waarin we niet doorgaan, maar ook kunnen blijven. En blijven op verenigingsgebied, maar ook in die parkomgeving. Het moet een park zijn die wel kernen heeft. En we hebben dat genoemd de harten van het gebied. En het kunnen er meer dan 1 zijn, waar je heel graag een poosje wil zijn. Logisch, het moet niet een omgeving zijn die helemaal op zichzelf staat, maar moet verbonden zijn met de omgeving. Dus hoe wij naar de randen gaan, naar buiten treden, maar hoe buiten ook weer in dat gebied komt. Er moet een goede balans zijn tussen wat is openbaar, toegankelijk en wat is privé. En privé voor ons als vereniging. Ja, natuurlijk niet onlogisch. Er moet wel een verkeersstructuur doorheen. Maar dat moet niet een enorme barrière worden. Dus die moet onderdeel zijn van dat hele gebied. En de laatste, zeker niet onbelangrijk. We hoorden hem al een aantal keer net ook in de presentatie van Rob. Het moet wel ook een ecologische verbinding kunnen zijn voor alle dieren. Stukje techniek. Tegelijkertijd gingen wij aan het ontwerpen. En daar hoort ook verkeersstudie bij. En we kwamen erachter dat de 2 kruisingen die in de voorkeursvariant waren gevisualiseerd, de kruising met de N482 en de Torbekkenlaan, onvoldoende capaciteit konden bieden aan het verkeer wat naar verwachting nu en in de toekomst, als Sliedrecht Noord gebouwd is en Sliedrecht gegroeid is, wat daar overheen komt. En het is punt 1, dus capaciteit. En het andere punt is, het moet ook wel, die verkeersvoorzieningen die je daar maakt, moeten wel te maken zijn. Dus ruimtelijk inpasbaar zijn. Het maakte dat deze kruisingsvarianten die we hier zien, dat voldeed niet, dat paste niet. Dus we moesten een vervolgonderzoek doen. En we zijn daar en naar de noordkant gekeken en naar de zuidkant. En daar hebben we met deskundigen, verkeersdeskundigen van het ingenieursbureau Drechtsteden en externen, hebben we nagedacht over wat voor varianten moeten dat dan worden. Voor de noordkant, de aansluiting met de N482, hebben we 3 varianten bedacht. Eentje waarin we een verkeerslicht toevoegden. De tweede waarin we 2 kruisingen realiseren met verkeerslichten. En een derde waarin we een verkeerslichtsituatie hebben met de N482 en net iets oostelijker een rotonde. De variantenstudie aan de zuidkant leverde 4 situaties op. De eerste, de linkse, is een voorrangssituatie van en naar de Torbekkenlaan, waarin auto's, fietsers en voetgangers in de voorrang die Torbekkenlaan op en af kunnen. Het oostelijke deel van de Torbekkenlaan zou dan verkeerstechnisch een andere inrichting krijgen en niet in die voorrang horen. De tweede is het realiseren van een rotonde tussen de Torbekkenlaan en de nieuwe Noord-Zuidverbinding. De derde is het maken van een T-kruising voorzien van verkeerslichten. En zelfs out of the box hebben we nog een 4e bedacht. Is, stel je nu voor, omdat wij ook wel weten wat er een opgave ligt ergens anders in Sliedrecht, zou er een mogelijkheid zijn waarin we de Noord-Zuidverbinding eenrichtingsverkeer maken en ook de Stationslaan weg. Ik ben altijd in de war. Weg. Stationsweg. Stationsweg eenrichtingsverkeer maken. 4 varianten onderzocht. En die zijn getoetst op wanneer is het veilig, wanneer voldoet hij aan de capaciteit en is het inpasbaar. En natuurlijk heeft ook geld daarin meegespeeld. En om het niet te lang te maken vanavond, voor de noordkant zijn we uitgekomen op de variant 2 kruisingen. Dus we hebben 2 T-splitsingen, eentje met de poot naar de N482 en eentje met de poot naar de Noord-Zuidverbinding, voorzien van verkeerslichten. Aan de zuidkant, aan de Torbeckelaan, komen we op een variant uit, ook een T-kruising met verkeerslichten. De positie van die kruisingen moet erg goed doordacht worden. Want je kan niet zomaar schuiven met de ligging van die kruisingen. Want dan kom je ook weer op andere kruisingen uit. U ziet hier de rotonde staan met de Lijsterweg. Daar heb je wel een bepaalde afstand toe te houden. Wil je voldoende capaciteit kunnen realiseren op zo'n kruising. Als je die ligging nu van die 2 kruisingen bepaald hebt. Dan moet daar nog de verbinding zelf, de weg tussen. En die kruisingen liggen dus redelijk vast. En samen met de landschapsarchitect, met de klankbordgroep, met de ingenieurs, is nagedacht wat moet dan die verbinding worden. En dan kom je op een veel rechtere variant uit. En daarmee zijn we verder gegaan. Maar dan toch ook weer, elke keer wil kijken wat is nu technisch nodig, wat is technisch haalbaar, wat is qua inrichting wenselijk, wat is landschappelijk nodig en wenselijk. En zoals we net al zagen, onze Noord-Zuidverbinding is een onderdeel van een veel grotere verbinding. Van Merwede tot en met die polder. Dus we moeten niet op postzegelniveau gaan ontwerpen, maar we moeten wel kijken dat die schakel goed past in wat wij als ambitie hebben. Het tweede plaatje laat zien dat we realiseren niet alleen maar een park. We realiseren niet alleen maar een verkeersverbinding. We realiseren niet alleen maar een plek voor vereniging X, Y of Z. Het is zeer divers. Dus dat vraagt wat van ons. Een derde, er komt zo nog een plaatje. We moeten wel die Rijksweg over. En de afstand tussen waar het verkeer op de Rijksweg rijdt en de onderkant van het viaduct, ja, dat is een x aantal meter. Dat realiseert dus in een aardig hoogteverschil. En dus flink wat taluds in die gebieden. Daar hebben we wat te doen. Dat kunnen we niet te haaks doen. Want ja, dan heb je echt een barrière. En we hadden al in ons kader gezegd, die weg moet niet een barrière worden in dat hele gebied. En de laatste is, die routing en op de manier waarop we samenkomen, dat is erg belangrijk. In het tweede kwartaal van dit jaar hadden we de volgende klankbordgroep. Daarin presenteerden wij het resultaat van dit verkeersvariantenstudie. En we zijn verder met elkaar gaan nadenken. Wat moet nu komen? We hebben die taluds. We hebben de korfbalvereniging. We hebben de trimclub. We hebben een park, een moestuin. We hebben verblijfsplekken te creëren. En we gingen met elkaar puzzelen. En dat puzzelen deden we gewoon echt met maquettes. Landschaparchitect had de basis neergelegd en we konden met allemaal onderdelen gaan schuiven. En ja, dan kom je er best achter dat vereniging X dit zeker niet wil. En vereniging Y dat het de beste oplossing vindt. En je moet langzaamaan met elkaar nadenken over een compromis. Maar duidelijk wordt ook, als we willen voldoen aan dat kader, dan worden steeds meer gebieden worden wat duidelijker en wat scherper. Dus hoe is het nu goed om, als je die weg zo hebt liggen, wat moet dan een park zijn? Wat moet dan een plek voor het programma zijn? Enzovoort. Technisch werd er natuurlijk continu doorgewerkt. En dit is het plaatje wat ik onder andere, waar ik net aan refereerde. Die wegligging met haar taluds is niet zomaar iets. Het is misschien wat klein, maar we beginnen aan de kant van de Torbeckelaan op maaiveldniveau ongeveer 1,5 meter beneden NAP. Dan moeten we de Rijksweg over en dan gaan we naar wel plus 6. Dus er zit een flink verschil tussen. En zeker als we daarover moeten fietsen, dan moet dat wel zo'n helling zijn dat we dat ook gewoon met een gewone fiets kunnen doen, zonder dat onze tong op ons tandvlees hangt als we boven zijn. Het moet veilig zijn. Dus die afstand, nou ja, u ziet hem hier, 225 meter van een hellingbaan. Ook de andere kant op, best een diep gebied, waarin we het Noordelijk Plantgebied zitten. Dat doet wat met de inrichting van je gebied. Maar ook aan de technische kant werd heel erg nagedacht over wat moet dat viaduct nu zijn. Want dat is onderdeel van die hele groene structuur. En ook aan die kant was een landschapsarchitect actief die daar continu over bleef nadenken. En als we dan eens in doorsnede kijken wat dat viaduct dan wordt. We zien hier, we kijken vanuit de zaal, zitten we in Gorinchem. En we gaan onder het viaduct door richting Rotterdam. We zien links op het plaatje het fietspad, het snelfietspad, de Tientweg. En rechts zien we een nieuw te creëren weg. Een hoogteverschil, maar heel duidelijk een groene verbinding. Maar ook heel duidelijk, om zo'n groene verbinding te kunnen maken en om die overspanningen te kunnen maken over die Rijksweg, dan moet je wel met flinke technische constructies aan de gang. Wil je al die krachten die op zo'n constructie staan kunnen afdragen. Dus dat kan niet zomaar een betonliggertje zijn, zomaar van een halve meter dik. Nee, dat moet wel iets meer zijn. We zochten wat feitjes. Want ja, ook ik was, zei ik al, toch ook techneut. Maar voor uw beeld, onder dat viaduct, palen van 25 meter, minimaal 200. Om dat talud te realiseren, u kunt zich voorstellen, als wij een pakket hebben van ongeveer 10 meter aan wat slappe grond, en dan gaan wij zo'n talud opmaken van 5 meter dik, dat blijft niet een jaar lang op die hoogte liggen, dat zakt weg. Dus daar moeten we wat mee. Of heel licht ophoogmateriaal. Wij zijn erop uitgekomen dat daar een paalmatras, zoals we dat noemen, onder moet. Nou ja, 2700 palen. Kilo's wapening, kilo's beton. U snapt dat er heel wat berekeningen aan ten grondslag liggen om hier toe te komen. Als we eens in doorsnede kijken, hebben wij een idee gemaakt van hoe die verbinding, hoe dat viaduct dan moet zijn. Het moet vooral zijn dat je, als je die verbinding overgaat, dat je niet meer die barrière voelt van die Rijksweg. We hebben niet voor niets met elkaar bedacht dat deze verbinding een bepaalde breedte moet hebben. Natuurlijk moet daar de fiets overheen. Natuurlijk moet daar de voetganger overheen. Om te gaan van Sliedrecht naar de sportvelden. Om vanuit Sliedrecht Noord met de fiets te komen naar de supermarkt op het Winkelplein. Maar dat moet dan wel door een aangename groene omgeving. Waarin we niet het idee hebben dat we die barrière van de Rijksweg A15 overgaan. Het werd net al gerefereerd. Heel veel onderzoeken gedaan. Maar diverse onderzoeken zijn ook nog nodig. Om goed een gewogen ontwerp te gaan maken. En daar zijn we mee gestart met het MER-proces. Milieueffecten. Om die in beeld te brengen. En wat je dan doet, is je schrijft eerst, zoals ik het maar noem, een plan van aanpak, een NRD, notitie, rijkwijdte en detailniveau. En dat leg je ter inzage, wat nu ligt. En dan gaan wij aan alle onze betrokken partners vragen, is dit het idee wat wij moeten gaan onderzoeken als wij dit plan willen? En zo gaan we de toekomst in, met tot doel dat eind dit jaar de NRD definitief is, dus ons plan van aanpak definitief, zodat we dat MER-proces kunnen gaan starten. En ook kunnen gaan starten met straks het omgevingsplan wijzigen. Maar wat is nu het ontwerp? Nou, kort geleden werden wij als projectgroep gevraagd om mee na te denken over een andere opgave in de gemeente. En dat is de scholen, het IKC. En het plaatje is wat wazig. Maar u heeft in uw raad kort geleden een presentatie gekregen van het IKC. En daarin is gevraagd om nogmaals, door u om nogmaals te kijken aan de projectgroep. Is het toch niet mogelijk om iets met tijdelijkheid of iets met permanent te koppelen aan het project Noord-Zuidverbinding? Dat is niet zomaar 1, 2, 3 te zeggen. Dat vraagt iets meer tijd, iets meer onderzoek en natuurlijk ook samenwerking weer met de klankbordgroep. U kunt zich voorstellen dat de klankbordgroep die heeft het afgelopen jaar flink gewerkt, flink gediscussieerd over wat nu waar moet, over hoe groot nu wat moet zijn. Ja, dat was gisteravond toen wij dat presenteerden best wel even, oei, dat hadden we met elkaar niet zien aankomen. Maar toch hebben we met elkaar geconstateerd dat die opgave er wel is en dat we daar toch aandacht aan willen besteden en onderzoek naar willen gaan doen. Maar we willen ook niet vertragen. We willen wel elke keer een stapje verder kunnen. Dus wat wij langzaam denken te kunnen gaan vastleggen, is en aan u voor gaan stellen, is de ligging van de weg, het programma, de plek daarvoor, voor verenigingen, IKC en mogelijk gekoppeld het terrein waar nu de twee scholen staan. Een onderzoek daarnaar uitvoeren. En de laatste is dat we met elkaar gaan vastleggen dat wij die heldere parkstructuur willen en dat dat op deze manier zou passen in ons projectgebied. Hoe moet dat dan verder vanaf vandaag? En even op de aantal onderwerpen. Vanuit het inrichtingsplan, kijkend vanuit landschap, wat is nodig? Nou, dat onderzoek of die combinatie tussen die twee projectgebieden van het IKC en Noord-Zuidverbinding wel haalbaar is, ja of nee. Wat is daar dan allemaal voor nodig? We moeten ook een uitwerking gaan doen van dat inrichtingsplan. Wat past dan wel, wat past dan niet en wat is dan passend bij de ambitie die we met elkaar hadden? Omgevingsmanagement vonden wij al heel belangrijk en dat vinden we nog steeds heel belangrijk. Dus de bijeenkomsten met de klankbordgroep gaan weer door. We gaan nog steeds met die verenigingen een uitwerking maken van hun gebieden. En natuurlijk moeten we ook niet alleen die klankbordgroep en die verenigingen en u zo hier, maar wat breder gaan participeren met Sliedrecht. Het technisch deel zijn we best al een heel eind met het viaduct, met de weg zelf, met de opbouw daarvan. En daar kunnen we van eigenlijk het voorlopig ontwerp wat we daarin hebben, stappen gaan maken naar een definitief ontwerp. En die laatste wat ik net al noemde, we gaan het NRD afronden, zodat we het MER-proces kunnen gaan starten en de omgevingsplanprocedure kunnen gaan doorlopen. Mijn laatste plaatje is de planning. Hij kwam net al aan de orde en de wethouder zei het niet voor niks, die planning is nog steeds haalbaar. In 2025 zijn dit de twee punten die wij doen. We ronden het NRD af en we starten een verkenning, een onderzoek. In 2026 legt het college aan u een ontwerp voor, waarin wij vandaag denken dat dat waarschijnlijk kan zijn de vaststelling van een wegstructuur en vaststelling van programma en openbare ruimte. We gaan aan de slag in 2026 met een inrichtingsplan. Met dat MER-proces. Maar ook om te komen van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp op technisch gebied. In 2027 maken we dan een uitvoeringsontwerp van de verbinding zelf. En we kunnen starten aan het einde van 2027... met het verplaatsen van de vereniging. We hebben nog geen faseringsplan gemaakt. Natuurlijk denken we daar continu over na. Wat kan wel, wat kan niet. Maar u snapt, het scheelt nog wel of je aan de ene kant of aan de andere kant van de verbinding gaat beginnen, wie er wat waar eerst weg moet. Daar wordt over nagedacht. In 2028 kunnen we dan starten met de realisatie van het technische deel, dus echt dat viaduct deel van de Noord-Zuidverbinding, zodat we in 2031... als alles goed gaat, het hele project kunnen opleveren. Dank u.
Dankjewel, Sjaak Oversluizen, voor deze uitgebreide presentatie. Ik denk soms verhelderend op vele vlakken, maar ik denk dat het ook wel heel veel vragen oplevert. Ik wil eigenlijk de systematiek die ik bij de vorige presentatie heb gedaan weer toepassen. Ik begin nu wel voor mij aan de linkerkant, zodat we evenredig aan de beurt komen. Dus we gaan ook gelijk inventariseren. Steek uw hand op als u een vraag heeft aan de heer Oversluizen. De heer Van Urk, u bent aan de beurt.
Ja, dank u wel. In de eerdere beeldvormende vergadering werd aan een afvoer van de voertuigbewegingen in Sliedrecht werd het heel breed gekeken, ook onder andere naar de rivierdijk, dat die ook ontlast zou worden. Nu viel in die Focus-variant de aan- en afvoer wat tegen. In hoeverre heeft het ook invloed op de rest van het dorp, zoals bijvoorbeeld de ontsluiting van de rivierdijk?
Meneer Oversluizen, kunt u daar een antwoord op geven?
Bij de uitwerking van de varianten is continu gekeken naar wat is nu de impact op welke variant op alle kruisingen in Sliedrecht. Dus daar wordt doorlopend gekeken wat is het nu en wat is het effect daarvan. En dan kijken we eerst naar Noord-Zuidverbinding zelf, lukt dat of lukt dat niet. En in een vervolgproces, wat we ook in 2024 al hebben aangegeven, is mocht het zo zijn dat er een x-aantal maatregelen nodig zijn op andere plekken in het dorp, gaan we die wel meenemen. Maar nu zien we nog niet, in alle berekeningen die we doen, dat we op een kruising of op een wegstructuur extra belasting of iets dergelijks aanvullen.
Hartelijk dank. Klopt het dat alleen de heer Van Urk aan mijn linkerzijde een vraag geeft? Want dan ga ik door naar het middenschip. Ja. Ik begin weer bij de heer Van der Leden. Meneer Van der Leden, zou u door de microfoon willen praten?
Ja, dat mag wel.
Ja.
Ik begin even overnieuw. De breedte van de brug, tot mijn grote verbazing zie ik dat die vrij breed is. En ik hoor natuurlijk getallen van heipaal en staal en beton. Nou, een mooie bijkomstigheid is dat ik in datzelfde werk zit. Ik zie deze brug als één grote grootheidswaanzin. Want is er wel eens meegenomen dat er anders gebouwd kan worden dan beton en staal? Voornamelijk bijvoorbeeld, zonder mijn eigen werkgever te noemen, bouwen wij ook in composiet. Composiet heeft meerdere voordelen. Is goedkoper, is lichter, gaat langer mee, is duurzamer. En deze variant is wel zo achterlijk duur. Dat kan niet anders als het alleen maar geld kost voor de burger of de provincie of voor de gemeente.
De heer Oversluizen, kunt u licht brengen in deze kwestie?
Laten we het hopen, ja. Natuurlijk zijn er heel veel materialen. Die hebben wij ons ook afgevraagd. Van, hey joh, we gaan nu uit van beton. Heb je staal bijvoorbeeld onderzocht? Is dat niet veel beter? En dan wordt gekeken naar wat is onderhoudbaar, wat is kosten enzovoort. Composiet is zeker een goed materiaal. Alleen de overspanningen van dit viaduct zijn dusdanig groot. En dan de dynamische verkeersbelasting, om heel technisch te zijn, zijn dusdanig groot dat niet anders kan als dat we nu in de constructie uitvoeren zoals we nu doen.
Daar nodig ik u toch uit bij mijn werkgever. Want dan kan ik u voorbeelden geven waar deze brug in niet valt.
Nou, dan ben ik natuurlijk helemaal niet naar de naam van die werkgever.
Hartelijk dank. Meneer Oversluizen neemt het mee, de werkgever nu. Dan ga ik door naar Timo Pauw.
Mevrouw Visser overgeslagen, voorzitter. Dat is heel gevaarlijk. Een aantal vragen aan het college, als dat kan, voorzitter. De eerste is op basis van welk raadsbesluit het college meent dit te kunnen presenteren. Dat is de eerste. Ik moest heel erg denken aan een woordvoering die ik hier gehoord heb van iemand die ik heel goed ken over de aansluiting waarvan nu ook gezegd wordt dat kan dus niet. Dan gaan we de weg verleggen. Betekent dat ook aan het college de vraag dat we het pand waar we nu in zitten en het zwembad gewoon kunnen laten staan? Dat is dan de vervolgvraag natuurlijk. En een vraag over die financiën, maar dat wordt ook even gevaarlijk. Dus ik moet even kijken waar ik nou wel en niet iets over mag vragen. Maar we hebben 2,2 miljoen uitgegeven aan het voorbereidingskrediet. En 4,5 miljoen is vastgelegd voor het slopen van dit pand, of het afboeken van dit pand, plus het verplaatsen van de korrelbouw. Zitten we nog binnen de marge van de 6,7 miljoen die daarvoor is bestemd door de gemeenteraad? Dat zijn de drie even tot nu toe, voorzitter.
Hartelijk dank, meneer Pauw. Ik kijk naar de heer Spek. Een drietal vragen. Het raadsbesluit, waar baseert u het op? Het zwembad, kunnen we het laten staan in de huidige situatie of in deze situatie? En de financiën, 6,7 miljoen, zitten nog binnen de marges.
Ja, voorzitter, dan beantwoord ik de vraag achterstevoren, zeg maar. Wat betreft het voorbereidingskrediet lopen we nog helemaal op schema. Dus daar, dat gaat gewoon prima. Als het gaat over het zwembad gebouw, daar heeft de Raad natuurlijk een besluit over genomen. En ik geloof dat ze over twee weken of over twee of drie weken ook weer over het zwembad gesproken wordt. Dus het lijkt me goed dan op dat moment, zeg maar, de discussie tussen het raadsbesluit toen en wat er nu is, nog eens met elkaar te bespreken. De eerste vraag, op basis van welk raadsbesluit kunnen wij dit presenteren? En dat is het raadsbesluit wat u genomen heeft en de uitgangspunten die daarin genoemd zijn. In de presentatie die Sjaak gegeven heeft, is steeds teruggegrepen op de uitgangspunten die daar genoemd zijn. En wij zullen natuurlijk in ons raadsvoorstel wat we nu doen reflecteren op datgene wat toen de voorkeursvariant is en wat nu voorgesteld wordt.
Daar komt een vervolgvraag op van de heer Pauw.
De besluiten destijds zijn genomen voor het sloop van dit pand op basis van het feit dat het niet anders kon dan de voorkeur. Er waren 17 varianten en dit was echt de enige die kon. Er waren een aantal wijze koppen die hebben toen gezegd wat er vanavond aan het begin van de avond van de presentatie is verteld. Hadden we toen maar geluisterd, had geld bespaard. Maar het is nu raar dat we nu gaan zeggen, achteraf concluderen, het kan het niet anders dan dat. En dan even de tweede vraag, voorzitter, die was ik net vergeten aan het college. Aan het begin van de presentatie zijn een aantal ontwikkelaars welkom geheten, want die waren ook aangekondigd en uitgenodigd voor deze vergadering. En wat ik nu even miste is het welkom te heten aan alle verenigingen die ook zijn uitgenodigd. Tenminste, zo stond het in het verhaal richting de agendacommissie en de agendering van deze avond. Dus graag daar nog even een reactie op.
Ja, voorzitter, alle verenigingen zijn inderdaad aanwezig en zover van toepassing heb ik ook hier en daar in de 10 minuten die ik van tevoren aanwezig was allemaal erg hartelijk welkom geheten. Als het gaat over wat u raar vindt, is wat raar zou zijn, is dat wij in een voorbereidingssituatie op basis van allerlei onderzoeken niet het lef zouden hebben om te zeggen van nou, dat kan niet, dat is niet mogelijk en dit is wel de goede optie. En natuurlijk is het vanuit de Raad heel nadrukkelijk om straks te controleren of wij gedaan hebben wat in het raadsvoorstel toen stond met ons voorbereidingskrediet. Maar daar zullen wij in het raadsvoorstel natuurlijk op reflecteren. En daar kunt u tijdens de oordeelsvormende en besluitvormende vergadering uw politiek oordeel over geven. Dan ben ik volgens mij nog één vraag kwijt.
Dat ging jou over de vereniging of de welkom?
Ja, de vereniging zijn allemaal hartelijk welkom.
Nee, de vraag is, voorzitter, in de agendering en ook in het eerste stuk staat dat verenigingen actief zijn uitgenodigd. Dat geldt voor de vereniging en dat geldt voor de ontwikkelaars. Aan het begin van de avond worden de ontwikkelaars, ze zitten hier, helemaal welkom geheten. Ik mis het welkom aan de vereniging die het betreft. Zijn die nu gewoon actief uitgenodigd, ja of nee?
Ja, gisteravond is er zelfs nog in de klankbordgroep met elkaar gesproken. En wellicht is ook door Meloes de ontwikkelaars extra welkom geheten, omdat dat niet de bekende Sliedrechters zijn die iedereen wel kent, maar dat de mensen zijn die misschien hier als vreemd in de zaal werden. Dat zijn ze overigens niet hoor, mannen. Maar wat is uw punt, meneer Pauw?
Nou, als je als college een agendering aanvraagt bij de Raad waarin je stelt dat je actief de vereniging uitnodigt, dat je dat ook moet doen. En ik concludeer dat dat gewoon niet gebeurd is. Dat is prima. En dan is even de vraag, voorzitter, de tweede nog in het verhaal van het raadsbesluit. Ik ga meneer Prins voor zijn. Excuus meneer Prins. Actief door de raad besloten is een fietspad van minimaal 4,5 meter over die flyover. Dat is een raadsbesluit. Op het moment dat iemand binnenkomt bij het college met het idee, ik ga hem 4 meter maken of kleiner, moet het antwoord gewoon zijn, nee, dat mag niet van mijn raad. En dat is niet gebeurd. En de vraag is waarom? En waarom is het niet teruggegaan naar de raad? En daarom was ik op de vraag gekomen, op welk raadsbesluit is dit plan in elkaar gezet?
Dank u wel, de heer Pauw. Ik ga toch even kijken naar de oversluizen, of u daarop kan reageren.
Uw eerste punt over de verenigingen. Onze omgevingsmanager heeft voorafgaand aan deze vergadering de genoemde verenigingen uitgenodigd voor deze vergadering. En gisteravond was de klankbordgroep bijeenkomst. Daar hebben we de vereniging ook verteld wat wij deze avond al gingen vertellen, zoals we beloofd hadden. En zijn ze nogmaals uitgenodigd. En mijn excuus dat ik ze niet specifiek heb benoemd en welkom geheten, maar bij deze natuurlijk alsnog. Gelukkig. En uw tweede vraag over dat fietspad. Inderdaad was het een motie over een veilig fietspad en breed genoeg van 4,5 meter breed. Er werd gerefereerd aan een onderliggende eisen. Die hebben wij nogmaals bekeken. En die onderliggende eisen die gaan over de bepaalde drukte van of hoeveel fietsverkeer er overheen gaat. En met het ingenieursbureau de Rechtsteden is nu uitgekomen op 4 meter. Maar bij deze al de toezegging dat wij dat nogmaals mee gaan nemen. Want er is wel ruimte om dat, mocht dat nodig zijn, dat fietspad breder te maken als dat zo is.
Hartelijk dank. U staat nog wel met de microfoon in de aanslag. Betekent dat dat nog een vervolgvraag komt?
Ja, ik zat de motie nog even na te lezen inderdaad. En ook in de raadsbesluit wat genomen is over een aantal zaken, staan gewoon dingen die hier in de presentatie anders worden neergezet. En de vraag is nu, waarom is dat? Waarom is dat niet teruggegaan naar de raad? We gaan het plan aanpassen. U heeft een krediet vrijgegeven om dingen te gaan doen. En we gaan het anders in elkaar zetten. Dat is niet gebeurd. De raad wordt nu achteraan gezet om zo meteen bij het kruisje te tekenen als die financiën gedaan moeten worden.
Meneer Spek.
Ja, voorzitter. U krijgt nog alle gelegenheid om te reflecteren op datgene wat wij u presenteren. En het is wat dat betreft. Kunt u op dat moment uw politieke oordeel daarover uitspreken?
Daar wil ik het eigenlijk ook wel een beetje bij laten, meneer Pauw. Hanny Visser, u had ook een vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb er eerlijk gezegd een paar. Even de laatste sheet, zoals oplevering van de Noord-Zuidverbinding in 2031. Nou, was een van de belangrijkste voorwaarden van de provincie om ooit nog een keer toestemming te krijgen voor Sliedrecht-Noord. Was een goede verbinding tussen het bestaande dorp en de eventuele nieuwbouw. Moet ik hieruit de conclusie trekken dat er voor 2031 geen woning gebouwd wordt in het Groene Hart? Dat is de eerste vraag die ik heb. De meneer heeft ook even aangegeven van ja, dan gaan we nog wel bekijken aan welke kant we eventueel gaan beginnen met de bouw van een viaduct. Maar in mijn beleving is het nog steeds zo dat het allereerste die weg moet, is de ijsbaan. Nou, werd er hier vanavond even door de ijsbaan geroepen, wij zijn er ook. En dan is het, ja, jullie zijn geen onderdeel van Noord-Zuid, want jullie krijgen geen plekje terug in Noord-Zuid. Maar zij moeten wel een plekje terugkrijgen in Noord. En als je nou als eerste weg moet, moet je het ook als eerste iets organiseren voor zo'n vereniging. En ik vraag me nou nog steeds af, hebben we nou als Sliedrecht grond voor een ijsbaan? En wanneer wordt daar dan mee gestart? En dan had ik nog een laatste vraag. Dat is, in de planning staat ook dat er in 2026... de vaststelling van het programma en openbare ruimte wordt voorgelegd aan de raad. Maar volgens mij hebben we dat al besloten toen we de voorkeursvariant hebben besloten. Toen hebben we de vaststelling van het programma en de indeling van de openbare ruimte ook vastgesteld. Dus langzaam begin ik een spoor een beetje bij ze te raken. Misschien dat iemand dat nog kan verhelderen. Zou erg prettig zijn.
Dank u wel, mevrouw Visser. Ik hoop ook dat we het licht gaan brengen. 2032, geen woningbouw, Sliedrecht Noord. Mevrouw Van Loo, kunt u daar antwoord op geven?
We zitten natuurlijk best nog wel aan de vooravond van de planvorming van Sliedrecht Noord. Maar als we op hoofdlijnen naar de planning kijken en alles zou doorgaan, overeenkomstig planning zonder grote haperingen, dan hopen we vanaf 2031 te kunnen gaan starten met de bouw. Dat betekent niet dat de Noord-Zuidverbinding helemaal gereed hoeft te zijn, dat dat voorwaardelijk is. Want de eerste paar woningen, daar kun je nu wel komen vanuit de ontsluiting. Maar uiteraard heeft het de voorkeur. Dus vandaar dat we wel altijd gezegd hebben, de Noord-Zuidverbinding willen we wel al vol in ontwikkeling hebben, dat niet te laat is. Dus ze zullen nu ongeveer nagenoeg tegelijk op elkaar aangesluit. Dus de afronding van de Noord-Zuid kondigt ongeveer het begin aan van de oplevering van de eerste nieuwbouw.
Dank u wel. Dan is er nog een tweede vraag. Dat gaat over de ijsbaan. Of er al ruimte voor is bedacht in Sliedrecht Noord. Klopt toch?
Ja. Maar voorzitter.
Ja.
Ik wil toch nog even reflecteren op dit antwoord. Want volgens mij ligt er gewoon bij iedereen, ook bij raadsleden, een kopie van de brief vanuit 2021 van de provincie, waarin 14 voorwaarden waren gesteld. En een van de belangrijkste voorwaarden was gewoon een deugdelijke verbinding tussen het bestaande dorp en eventuele nieuwbouwwijken. En nu wordt er even afgedaan als het maakt niet uit als we maar begonnen zijn en dan kunnen er huizen gebouwd worden. Maar het antwoord had toch gewoon simpel ja of nee geweest. Staat er nou voor 2031 een huis, ja of nee, in het Groene Hart?
Ik kijk weer naar mevrouw Van Loo.
Excuus, dan was mijn antwoord niet duidelijk genoeg. We starten vanaf 2031. Met de bouw. Dat hopen we. Dus dat is op z'n vroegst dat je kan starten met de bouw. Een bouw van een woning gaat overwegend anderhalf jaar aan. Dus dan zou je in de oplevering in 2032 komen op z'n vroegst. Als Sjaak zijn planning en ambitie haalt, dan sluit dat dus precies op elkaar aan.
Is het nu wel helder, mevrouw Visser?
Ja. Mijn conclusie is gewoon dat er voor 2032 geen woning in het Groene Hart staat.
Oké, dank u wel. Dan ga ik door naar de tweede vraag die u heeft gesteld. Dat gaat over de ijsbaan. Meneer Oversluizen, is er al ruimte gereserveerd voor de ijsbaan?
Inderdaad is er besloten dat de ijsbaan niet terugkomt in het projectgebied van Noord-Zuidverbinding, maar een plek krijgt in Sliedrecht Noord. Onlangs is daar nog over gesproken met de ijsbaan, maar niet alleen met de ijsbaan, maar ook met de skielervereniging en met de handboogvereniging, over wat daar allemaal voor nodig is. En er is uitgelegd, ook wat we nu met de Noord-Zuidverbinding aan doen zijn, wat de planning is van Sliedrecht Noord, wat daar issues zijn die er allemaal spelen. En daar is toegezegd dat wij vanuit de gemeente een projectleider opzetten die samen met de verenigingen gaat kijken naar een ontwerp voor een nieuwe ijsbaan en skielerbaan en plek voor handboogvereniging. Maar ook gaat nadenken over wat nu, als we dat niet op tijd kunnen doen, wat zou dan een tijdelijke optie zijn? En samen met de verenigingen, dat was een fijn gesprek, kwamen we daar op een prima plan uit.
Dank u wel. Mevrouw Visser, daar heeft u een vervolgvraag op.
Ja, ik heb er wel een vervolgvraag op. Want we hebben hier onlangs een heftige discussie gehad over de Noord-Zuidverbinding en het verdwijnen van een zwembad. Toen hadden we, en deze vraag is trouwens wel aan de wethouder hoor. Toen hebben we een heftige discussie gehad. Toen hadden we een wethouder bij de Wieden die niet de wilde toezeggen dat er geen periode zou zijn dat er niet gezwommen kon worden in Sliedrecht. Omdat het ene weg was en het andere eventueel niet nieuw gebouwd zou zijn. En ik vraag datzelfde nu voor de ijsbaan, skielervereniging, handboogvereniging. Moeten wij dadelijk als raadsleden uit gaan leggen dat er misschien wel 2 of 3 jaar in Sliedrecht niet geschaatst kan worden, omdat het één er nog niet is en het andere al weggehaald is? Of krijgen wij de garantie dat stel dat het een keer goed gaat vriezen, dat er in ieder geval in Sliedrecht geschaatst kan worden?
Meneer Spek, kan er geschaatst worden als het hard vriest? Dat is de vraag.
Ja, de weergoden heb ik niet in mijn hand. Maar,
daar ging de vraag ook niet over.
De intentie is natuurlijk dat er altijd zodra er een schaatsbaan is. Dat is de intentie.
Dank u wel. En dan had ik nog een derde vraag. Dat ging, ik heb alleen vaststellen kunnen opschrijven, maar dat ging volgens mij over een voorstel dat al de voorkeursvariant al vastgesteld was. Daar ging uw vraag over.
Volgens mij ging dat over het vaststellen van het programma.
Oh. Ja. Ja.
We hebben in 2024 is vastgesteld dat er een plek is voor verenigingen. Alleen wat ik bedoelde met het programma is wat dat nu specifiek in die tekening kan zijn. En wat dat ook voor de verenigingen is. Dus komt nu de sociale moestuin in het linker of het rechterdeel boven of onder. Hebben ze nu boven of onder zich een korfbal. Dat bedoelen wij met een verdere definiëring van het programma ten opzichte van 2024.
Dank u wel. Ik begrijp dat ik door kan gaan naar de heer De Munk.
Sorry. Voorzitter, 20 jaar geleden ben ik door het toenmalige college aangesteld als voorzitter van de Stichting Charlotte van Bijlandshoeve. Daar valt onder het NME-centrum, de kinderboerderij en de Woeste Weide. In een eerdere beeldvormende vergadering in deze zaal heb ik nadrukkelijk kenbaar gemaakt dat ik onderdeel zou willen zijn van de participatiegroep, of in ieder geval erbij betrokken wil zijn. Er is mij toen gemeld dat wij buiten het plangebied vallen, oftewel, u heeft nergens iets mee te maken. Ik hoor Stichting Groen, bomen, ik hoor scholen, ik hoor omwonen, die zitten ook niet in het plangebied, maar hebben wel bij de participatie zijn betrokken. Waarom vind ik dat in ieder geval het belang van het park meegewogen moet worden? Omdat de 50 parkeerplaatsen die openbaar zijn bij de korfbal, die verdwijnen aan die zijde. En het park, met name in de zomermaanden, zijn daar zo'n 300 kinderen met ouders aan het spelen. En die parkeren daar. Er is op dit moment geen andere plek ingetekend dicht bij het park waarbij er geparkeerd kan worden. En ik maak mij zeer grote zorgen dat de hoofdingang van de park zit aan de Thorbeckelaan, ter hoogte van waar u nu de Noord-Zuid stoplichten gerealiseerd gaat worden. Er is geen andere ingang ingepland. Het zou hoog tijd zijn dat u in ieder geval plannen maakt zodat het park veilig kan blijven bestaan en dat er een veilige route is voor ouders en kinderen naar het park toe. Er is op dit moment geen enkele ontwikkeling daarvan bij mij bekend. En ik ben daar diep teleurgesteld over. Vraag is aan de wethouder.
Hartelijk dank, meneer De Munk. Ik hoorde u volgens mij 2 vragen stellen over de parkeerplaatsen. Waarom die niet terugkomen. En de veiligheid naar de route naar het park toe. Klopt dat? Meneer Spek.
Ja, voorzitter, om alle misverstanden te voorkomen is dat een aantal partners die niet in het projectgebied zitten ook niet in de klankbordgroep participeren. Hè. Dus die zijn net wel genoemd, maar die zitten niet in de klankbordgroep. En ik kan u toezeggen dat meneer Sjaak van Oversluizen zeg maar spoedig contact met u opneemt. Als het gaat over...
Dat is 2 geleden al toegezegd. En het heeft nog steeds niet plaatsgevonden. Dus dit is een toezegging die een beetje gebakken lucht is.
Als het gaat over de parkeerplaatsen. Ik hoor wat u zegt. Als het gaat over de parkeerplaatsen. Natuurlijk komen er ook weer andere parkeerplaatsen die voor de korfbal. Hè. Dus de korfbal die kan natuurlijk ook niet zonder parkeerplaatsen. Dus in de onmiddellijke omgeving daar zal ook weer de nodige parkeerplaatsen die dan ook dubbel gebruikt kunnen worden voor overdag voor de ouders. Terwijl wij natuurlijk hartstochtelijk hopen dat die niet altijd met de auto naar het park komen, maar dat zij natuurlijk met de bakfiets of anderszins naar het park komen. Als het gaat over de ingang van het park, dat is inderdaad nu nog niet aan de orde geweest, maar natuurlijk kijken we daar ook naar. Hè, we zullen zorgen dat daar een veilige ingang van het park is naar de NME-centrum, de Woeste Weide en de kinderboerderij.
Hartelijk dank. Meneer Brandwijk.
Dank u wel. Ik heb eerst even een kleine opmerking. En dat is niet om persoonlijk te worden naar de wethouder. Maar als je vindt dat goed gedrag begint bij jezelf en dat iedereen op de fiets moet komen. Ik ben vanavond op de fiets. Ik ben heel benieuwd hoe de wethouder vanavond zelf hier aanwezig is. Als vervolgvraag heb ik nog. Aan ons als raad worden vaak planningen gepresenteerd. Planningen over haalbaarheid. Planningen over besprekingen in de raad. Besprekingen in de raad kunnen ook nog even duren. Nog niet zo lang geleden is ons een planning voorgesteld waarin wij de Noord-Zuidverbinding Sliedrecht-Noord nog dit jaar in de raad zouden behandelen. Wordt nu verteld dat dat weer vooruitgeschoven wordt. Ik luister vanavond ook best wel met verbazing over het plan van de IKC Valkweg. Ik denk de klankbordgroep gisteren ook. Nou, dat hebben we in 2023 al middelen voor toegekend en het is nog steeds, gebeurt nog steeds niks. Welke garantie heeft het college dat dit sowieso nu niet weer de spuigaten uit gaat lopen? Dat we hier alleen maar weer over luchtkastelen praten die toch weer nooit gaan plaatsvinden? Want er worden ons steeds planningen voorgeschoteld die niet worden waargemaakt. En het laatste stukje daaraan is, dat is een vraag aan het college. Kan het college nou toegeven dat ze echt grip op die planning hebben, als ze dit dan zo graag willen, en dat dit dus geen euro extra gaat komen, zodat wij niet in januari of februari om extra krediet gevraagd gaan worden?
Helder, meneer Brandwijk. Ik heb hem genoteerd als grip op de planning en kloppen de financiën daar nog steeds?
Kijk, op het moment dat je met gebiedsontwikkeling als deze aan de gang gaat, dan ben je niet bezig met een koekjesfabriek. Dan ben je niet dat je, als je zeker weet dat als je in ene wat boter, melk, suiker en zo in de pan gooit, dat het na 45 minuten een cake is. We hebben uitgebreide presentatie gegeven, zowel vanuit Sliedrecht Noord als vanuit de Noord-Zuidverbinding, over waar wij mee bezig zijn, hoe majeur deze opgave is. En ja, daarin komen wij dingen tegen die we niet van tevoren bedacht hebben. Dan komen we dingen tegen die moeilijker zijn dan gedacht. En ik kies dan op dit moment voor zorgvuldigheid, voor snelheid. En als het en in zo'n project continu elkaar klem zetten op een deadline. Wij zullen dit jaar de plannen aan u voorleggen. Maar 11 november halen we niet. Dan zijn we gewoon niet zorgvuldig. En dan hebben we niet alles gefine-tuned. En ja, uw politieke oordeel kan dan zijn, dan heb je het niet in de grip. Dat kan. Hè? Maar er zijn dan zomaar situaties dat je ineens de consequenties overziende ineens besluit dat je iets moet uitstellen of moet afstellen of wat dan ook. Nou ja, en wat dat betreft kiezen wij nu voor, na ampel beraad, en ik heb ook al in de vergadering op 7 oktober, heb ik al gezegd dat wij op dat moment in een heel spannend traject zaten. En dat wij elke week deadlines hadden. En op een gegeven moment wordt er dan aan mij voorgelegd van, nou ja, kan je, we kunnen het nu niet zorgvuldig afwikkelen. En ga je dan voor een ontwikkeling die tientallen jaren gaat duren, nu beknibbelen op een maandje. En dan gun ik onszelf de rust om te zeggen van, nou, we willen toch nog even fine-tunen met de provincie. We willen toch nog fine-tunen met het waterschap. We willen dat puntje nog een keer even extra onderzoeken. En dat is het verhaal. En ja, uw politieke oordeel weet ik al van tevoren. Maar wij kiezen voor zorgvuldigheid, degelijkheid. En successievelijk komen wij gewoon met u bij een raadsvoorstel. En dan kunt u de kwaliteit beoordelen.
Mag ik nog één vervolgvraag stellen?
Vooruit. Ik heb dat in iedereen toegekend. Dus.
Nou, tot 2 weken geleden was de planning nog wel dat we het dit jaar zouden behandelen. Dan krijgen wij geen extra informatie, krijgen wij vandaag niet van tevoren de stukken. Is er gisteren pas een klankbordgroep geweest en dan lijkt het erop dat wij steeds voor voldongen feiten worden gepresenteerd die wij maar moeten accepteren. Als fietspaden opeens smaller worden terwijl we die breder hadden gesteld, als raadsvoorstellen anders geïnterpreteerd worden. En dat vind ik wel kwalijk, want we worden dus steeds met planning gepresenteerd die aangepast worden. En het moment dat dat dan aanpassingen zijn, worden we voor voldongen feiten gepresenteerd. En dat neem ik het college dan wel kwalijk. als mij ook dingen verweten worden.
Helder, meneer Brandwijk. Ze hebben het gehoord. Dan ga ik door naar de heer De Vries.
Meneer de voorzitter, ik begrijp natuurlijk dat dat hele project heel veel planning vraagt en ook veel onderzoeken. En dat dat niet altijd in een tijdspad kan gedaan worden. Maar één ding is er nu wel aanwezig. Dat is het IKC, voor de mensen, dat is een integraal kindcentrum van de Wilgenschool en de Prins Willem-Alexander die een nieuwe accommodatie moeten krijgen. Alleen men moet een tijdelijke huisvesting krijgen waar men dan kan, naderhand kan bouwen. Ik heb gehoord dus dat mogelijkerwijs deze tijdelijke huisvesting mogelijk op het terrein komt waar bijvoorbeeld de ijsbaan is. En dat heeft natuurlijk ook invloed op de beperking van de verenigingen die daar zitten. En ook met verplaatsingen. Ik zou graag eens even willen weten in hoeverre dat hard is. Of dat dat nog helemaal in discussie is. Of het tijdelijk is. Of dat men ook over eventueel voor een vaste bouw uitgaat. Want dan anders haal je de planning van 2027 niet. Dat de verenigingen verplaatst moeten worden naar die andere kant. Dat is mijn vraag.
Meneer Van Oversluizen, mag ik u het woord erover geven?
Ja, dank u wel. Inderdaad is onderdeel van het onderzoek richting over het IKC is het niet mogelijk om een permanente plek te realiseren in het gebied van de Noord-Zuidverbinding. Dus niet alleen tijdelijk, maar vooral ook permanent. En dat is nog zo pril, daar weten wij nu ook nog niks van. Maar de vraag ligt bij ons allen en daar doen we onderzoek naar. En als iets permanent wordt, ja, dan heb je dus wel weer andere schuifruimte. Ook met de plek waar de school nu staat. Dus dat is onderdeel van het onderzoek. Heb ik uw vraag zo beantwoord?
Ja, maar in ieder geval als het komt...
Meneer De Vries. Meneer De Vries, wilt u uw microfoon gebruiken?
In ieder geval de verplaatsingen van de verenigingen en de accommodaties ook onder druk komt te staan.
Ja, inderdaad is dat een heel belangrijk onderdeel voor ons allen. Dat dat niet in het gedrang komt.
Dank u wel. Dan ga ik door naar Vincent Prins.
Ja, nou, nee, de vraag over het fietspad hoef ik niet meer te stellen. Die is al gesteld en beantwoord. Nee, ik wil nog wel even zeggen dat ik wel blij ben met de kwaliteit van de presentaties vanavond. Ik vind het een goede beeldvormende vergadering. Hè. Het is voor de beeldvorming om, om ons te helpen om ons een beeld te vormen over wat is de situatie nu. Voor die beeldvorming heb ik nog wel een vraag. In april vorig jaar is er niet alleen een motie ingediend over de breedte van het fietspad. Maar ik heb ook samen met Sliedrecht nu een motie ingediend over deformatiemetingen. En dat was naar aanleiding van signalen van bewoners van onder andere het februariplantsoen. Die bang waren en zijn dat er scheuren in hun huizen komen als die Noord-Zuidverbinding wordt aangelegd. Nou, in die motie staat van we moeten ruim van tevoren beginnen met die deformatiemetingen. Ik heb hem nergens terug zien komen in de presentatie. Dus mijn vraag is van, is die motie ook nog in beeld? En wanneer wordt daarmee een begin gemaakt?
Heel even wachten hoor. Meneer Prins, kunt u ook eventjes uitleggen wat deformatiemetingen zijn? Dan weet de voorzitter dat ook.
Deformatiemetingen, dat heeft ermee te maken dat je meet of er een vervorming plaatsvindt van het huis of van een gebouw. Op het moment dat er bijvoorbeeld bouwwerkzaamheden in de buurt zijn. He, dus als je gaat heien, dat er niet allerlei scheuren in de muren komen. En met die metingen kun je meten van of er inderdaad sprake is van vervorming van die muren.
Helder.
En hopelijk niet.
Meneer Van Oversluizen, zijn er deformatiemetingen geweest?
Nu nog niet. Maar die motie is nog zeker bij ons in beeld. En het is nu ook nog niet het moment. Die onderzoeken die we nu gedaan hebben helpen wel om ook goed te kijken wat zou de impact zijn. Dat is precies hetzelfde voor onze wateropgave. Daar zijn ook zo wat vervolgonderzoeken voor nodig. En ook straks tijdens de uitvoering als je dingen weer aan gaat passen. Wat daar volgens mij, dus dat is zeker bij ons in beeld. En het is nu nog iets te vroeg om dat te doen. Ja. Maar ja, een nulmeting is daarin de eerste stap. En die moeten we vroeg genoeg nemen. Ja.
Hartelijk dank. Dan heb ik als het goed is iedereen de gelegenheid gegeven om in het middenschip een vraag te stellen. Dan ga ik nu naar deze kant. Ik zie er al wel wat vingers komen. Ik begin weer bij meneer De Waard. Trap af.
Wij zijn hier vanavond met een delegatie van de korfbalvereniging. En het is een beeldvormende vergadering, dus ik wil u een klein beetje een beeld schetsen hoe wij erin staan. We hebben inmiddels ook een brief geschreven naar de fracties en naar de burgemeester en wethouders, waarin wij zeg maar de gang van zaken in het afgelopen jaar hebben geschetst. We zijn begin van het jaar begonnen om een stuurgroep te vormen binnen onze vereniging van 7 personen. Die hebben zich nadrukkelijk bemoeid met alles wat er zich heeft afgespeeld. Hebben zich ook iedere keer weer bij de klankbordgroep laten zien, meegedacht, loyaal meegedacht. Omdat we vinden dat we de ontwikkeling van Sliedrecht niet in de weg moeten staan. Maar we hebben wel een aantal uitgangspunten geformuleerd. En een van die uitgangspunten was onder andere dat we graag terug wilden hebben wat we nu hebben. Omdat wij er niet om gevraagd hebben om deze verhuizing te laten plaatsvinden. Dat is gehonoreerd in het raadsbesluit van april 2024. Want daarin werd heel duidelijk, zeker in de onderliggende stukken, aangegeven dat de plaats was voor 6 velden duurzaam gerealiseerd, inclusief een clubgebouw achter het gezondheidscluster. En tot onze niet geringe verbazing werd in de loop van dit jaar door een bureau wat ingeschakeld is gezegd van nou, jullie kunnen het wel met 4 velden af. Dat was natuurlijk heel vervelend. En het gekke is, dat wil ik hier ook nog maar even zeggen, dat hebben wij niet zomaar bedacht dat we iets meer nodig hebben. Dat hebben we gedaan samen met onze overkoepelende landelijke organisatie, het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond, aangesloten bij NOC-NSF. En die mensen daar hebben dat voor ons uitgezocht, hebben een 17 pagina's tellend rapport uitgebracht, waarin werd aangegeven dat wij recht hebben op meer dan 4 velden. En het gekke is ook dat nog degene die zich bemoeid hebben met het inrichten van de klankbordgroepen, dus de ambtenaren van de gemeente Sliedrecht, nog het bureau Synergis ooit contact hebben opgenomen met het KNKV om eens even te kijken of dat allemaal wel klopte. En er bestaat een convenant tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, waar de gemeente Sliedrecht bij aangesloten is, en het NOC-NSF, waarbij dus de goedkeuring vereist is van het KNKV om uiteindelijk te komen tot een volwaardig speelbaar accommodatie. Dat wou ik hier toch maar even zeggen, want u wilde een beeld hebben van hoe het allemaal gegaan is. Dat beeld wilde ik toch maar even schetsen. We blijven dus volhouden, ook in het vervolgtraject, wat nu weer bemoeilijkt wordt doordat het IKC erbij komt kijken. Het was een beetje omvloerst, maar wat ik begrepen heb, is dat het IKC gewoon niet gebouwd kan worden op de plek die er nu voor bedacht is, in verband met de stikstofproblematiek. En dat er dus per se gezocht moet worden naar een complete andere plek. En die plek wordt gevonden in het gebied waar ook de Noord-Zuidverbinding moet komen, maar waar ook wij als vereniging een plek zouden moeten krijgen. Nou, dat frustreert enorm, want het was al, je had al een grote vork nodig om iedereen daarin te prakken in dat gebiedje. Want het moest per se een park worden. En dan konden de verenigingen eventueel ook nog wel een plek vinden. Allemaal een beetje minder dan wat ze oorspronkelijk hadden. En dat was niet het uitgangspunt waarop de raad zich heeft gebaseerd. Dat wilde ik u toch nog maar even meegeven. Dank u wel.
Hartelijk dank. Hoor ik u nou wel de vraag stellen waarom er gewoon heel simpelweg van 6 velden naar 4 velden is gegaan? Of heeft u daar voor uzelf het antwoord dat het IKC daar een onderdeel in heeft?
Nee, want dat van dat IKC hebben we pas gisteravond in de klankbordgroep gehoord. Onze vertegenwoordigers waren daar. Mm-hmm. En die kwamen met het verhaal thuis. We hadden toevallig gisteravond onze algemene ledenvergadering, waar ik een compleet resume aan de leden heb gegeven van hoe wij gevaren zijn het afgelopen jaar. En onze 2 vertegenwoordigers kwamen halverwege die avond terug met deze verrassende wending van het geheel. Waarin ineens het IKC wordt ingefietst in het complete verhaal waar we inmiddels 2 jaar mee bezig zijn. Weet u hoeveel uren daarin zitten van 7 mensen van de klankbord, van de stuurgroep en ook nog eens een keer de andere bestuursleden? Er zitten honderden uren in de voorbereiding van dit verhaal. En nu wordt er ineens weer een ander idee ingefietst. Nou, dat is buitengewoon frustrerend.
Dat snap ik helemaal. Ik ga even kijken naar de wethouder of die hierop wil reageren.
Ja, voorzitter. Ik heb geen vragen gehoord. Er is vorige week bestuurlijk overleg geweest met tennis. Of met korfbal, sorry. En daar vervolgens is er een brief gekomen. En wij hebben toezegging gedaan dat we voor de jaarwisseling, zeg maar, nog een keer bestuurlijk overleg hebben. En dat er in die tussentijd natuurlijk gewoon ambtelijk overleg is. Dus ik voel me op deze plek niet geroepen om het gesprek met dat over te doen. Maar wat ons betreft is er gewoon een open contact. En kunnen we gewoon met elkaar het plan verder ontwikkelen.
Hartelijk dank. Dan ga ik eigenlijk door naar de heer in de blauwe trui. Ik weet uw naam niet, maar Van Dam. Meneer Van Dam, u heeft het woord.
Ja, ik zit dus ook in die klankbordgroep. En wat me ook ten zeerste verbaasde is dat er op een gegeven moment een ander plan was. Terwijl dat ik heb Jan van Eter, de oud-directeur, die is al denk ik een tijd weg, toen de tijd al aangaf dat de gebouwen waar de scholen zitten niet voldeden aan de wetgeving. Ik begrijp nu dat ze de intentie hebben om dat nu daar te de positie of de situatie willen brengen in waar wij mee bezig zijn geweest. En het plan wat er nu ligt vind ik een keurig net plan. Dus dat wordt nu omgegooid. Men vergeet dat het gaat niet alleen om de stikstof, maar ook om de fijnstof dat ze daar weg willen van de A15. Ik denk dat het verplaatsen van die school daarin niet verbetert. Je zit nog steeds bij de A15. Er komt een Noord-Zuid-verbinding, daar heb je ook stikstof. Dus dat plan zie ik niet zitten, maak ik ook trouwens bezwaar tegen. Daarbij komt nog dat de bevoorrading van de Hof van Sliedrecht, vrachtwagens daar komen. En het is een heel gevaarlijk punt om daar een scholengemeenschap te plaatsen. Je kan er niet parkeren. De mensen die brengen hun kinderen met de auto. Komen ze ook weer met de auto ophalen. En dan denk ik, waar moet je blijven met die auto? Er is niet eens plaats om daar een auto te parkeren. Dat zie je nu al. Ik heb gewoond in de Vogelenzang. Dan zie je dat komen de ouders. Elke dag staat die straat vol. En ook zetten ze gewoon op trottoir overal neer. Dan denk ik, ja jongens, daar moet je een hele andere plaats zoeken voor die scholengemeenschap en het kinderverblijf en de scholen samen te voegen. Want dat is de bedoeling.
Helder, meneer Van Dam. Ik denk dat we het dat ze het hebben aangehoord, dat ze het meenemen in ieder geval. Uw woorden, die zullen niet vergeten worden. En dan ga ik naar de laatste op mijn lijst. Dat is de heer Verwij. Klopt, hè? Oh, meneer Lemme ook nog. Hettel. Meneer Lemme mag als eerst. Galant.
Ja, ook lid van de stuurgroep accommodatie van de korfbalvereniging. En meneer De Maart heeft het punt al gemaakt van dat er niet gehouden is aan het raadbesluit van de 6 velden. Dus dat hoeft niet meer te maken. Wat ik nog wel wilde toevoegen is, er werd net gepresenteerd het vaststellen van het programma en de openbare ruimte. Hè, dat een soort vervolgbesluit zou moeten of kunnen zijn. Daarmee bepalen we dus eigenlijk al dat het park aan de ene kant komt en de voorzieningen aan de andere kant. En daarmee beperken we volgens mij de inpasbaarheid van de voorzieningen. Omdat er al een heel stuk nu ingevuld wordt door het park. Dat leggen we dan al vast. Ik vraag me af of dat echt nodig is. Dus dat is de eerste vraag. En de tweede vraag is de tijdlijn, die heb ik gezien. Nou heb ik niet zo heel veel verstand van het bouwen, maar hij lijkt me erg ambitieus. En volgens mij moet er niks tegen zitten. Dat lijkt me ook een utopie. Dus ik vraag me ook af, als het nu wat langer gaat duren. We hebben een korfbalveld wat zo'n 8 jaar geleden is opgelapt. Dat kan dan zo'n 10 jaar mee, dus hebben we ongeveer een 2 jaar te gaan. En we willen straks wel voorkomen dat we straks ook een tweede voetbalvereniging gaan worden. En dat er weer 1,2 miljoen moet vrijgemaakt worden. Om weer een soort labmiddel te maken om de korfbal weer een beetje in leven te houden. Dus hoe zien we dat en wat zijn de garanties dat we geen tweede voetbalvereniging worden? En ook voor de moestuin of alle andere voorzieningen die er zitten. Dat is de tweede vraag.
Dankjewel, meneer Lemme. Meneer Spek, kunt u daarop antwoorden?
Ja, het eerste was volgens mij gewoon een zorgt u uitspraak over hoe haalbaar is de planning. Het tweede is het punt van worden wij een tweede voetbalvereniging? Nee. Dus wij zullen altijd alles blijven doen zodat de korfbalvereniging gewoon zijn wedstrijden en zijn trainingen kunnen doen. Dus dat het hangt natuurlijk ook een deel af van hoe je het zelf natuurlijk als vereniging aanpakt. Maar wat ons betreft is dat gewoon ook het gesprek wat we hebben moeten hebben. En ik vind dat niet hier de plek om daar uitgebreid over te spreken. Maar dat is gewoon, we blijven zorgen tot het laatst dat u gewoon alles kan blijven doen.
Ja. Ik zie dat daar een reactie op komt, ja, meneer Lemme.
De eerste vraag was niet alleen de planning, maar het was met name ook dat die openbare ruimte het park al vastleggen. En een stukje voor de voorzieningen. Dat je dat eigenlijk beperkt, zeg maar, voor de inpasbaarheid van de voorzieningen. En is dat dan nodig? En waarom?
Ja, die speel ik toch even door aan de techneut.
Meneer Van Oversluizen.
Wel, in mijn presentatie heb ik gezegd, wat ook door Cor Geluk is uitgelegd, is dat er meerdere aspecten zijn van dit hele projectgebied. Dus dat is verkeer, verenigingen en park. Laten we het zomaar even drie kaders stellen. En die moeten allemaal een plek krijgen. En zoals we gisteravond ook met elkaar bespraken, wij denken vandaag dat daar mogelijk wel mogelijkheden in zijn om dat vast te leggen. Zodat we wel dat project verder kunnen brengen. We hebben gisteren ook aangegeven dat we uw zorg daarover gehoord hebben, zoals u hier ook weer aan ons presenteert. En dat we dat meenemen. Dus er is nog niet op papier, dit wordt het raadsvoorstel en het college heeft hem al klaar liggen en naar de raad. Maar daar denken we nog over mee. Je moet wel langzaam proberen om wel wat te kaderen om ook weer een stapje verder te kunnen.
Is dit zo voldoende beantwoord, meneer Lemmers?
Nou ja, de laatste opmerking dan. Waarom is het dan nodig dat vastgelegd wordt? Want het is volgens mij de bedoeling dat die weg dan in ieder geval doorgang kan vinden. Hè? Maar moet je dan die splitsing al maken dat het park aan de linkerkant komt, de voorziening aan de rechterkant en dat daar geen uitwisseling meer mogelijk is?
Ook daar, er ligt een onderbouwing waarom verenigingen nu aan deze kant gepositioneerd zijn. En er ligt ook een onderbouwing waarom het park nu aan deze kant van de weg ligt. Dus daar zijn allemaal onderbouwingen voor waarom die keuze is. En met dit onderzoek wat nu daarbij komt, gaan we kijken, blijven die onderbouwingen dan staan of moeten we die herzien? En wij denken vandaag dat die mogelijk kunnen blijven staan.
Oké.
Okay. Nou ja, misschien is het wel goed, voorzitter, om toch te zeggen van wij horen dit en we nemen dit. Morgen heb ik nog bestuurlijk overleg met de mensen. En dan zullen we daar nog eens even goed, niet zozeer het antwoord op de vraag, maar de intentie van uw vraag van hoe vast wil je jezelf leggen. Ook gehoord hebbende dat een aantal zaken die vanavond genoemd zijn. Dus ik neem het wel morgen nog mee om te kijken van nou, hoe wenselijk is het dat we het al helemaal onszelf helemaal klem zetten.
Dank u wel. Meneer Van Wij, u bent als laatst, als ik het goed heb begrepen.
Ja, dank daarvoor. Ik heb graag het laatste woord, dus ik liet allemaal mensen voor. Allereerst, ontzettend belangrijk dat we hier als Sliedrechters zo bij elkaar zitten en dat al deze inbreng, input geleverd wordt. Hè. Dit is een beeldvormende vergadering. Ik zit alles wat zo op tafel gegooid wordt maar in me op te zuigen. Het is een enorme opgave waar we als Sliedrecht zo voor staan. Het is al een paar keer gezegd, we willen die woningen bouwen, want de woningnood is enorm. Maar het is ook een enorme opgave. 100 jaar geleden bedachten we, er ligt een zandplaat in de rivier. We maken daar een verbinding mee. We bouwen daar wat nu de oude uitbreiding heet. Nu hebben we weer iets bedacht. We maken een verbinding met de polder en we gaan daar woningen bouwen. Alleen dat is niet een rivier waar we wat vissen verstoren, maar er wonen mensen, er zitten verenigingen. We hebben echt een ingewikkelde puzzel met elkaar te leggen. Dus ja, echt mooi dat dat allemaal op tafel kan en dat bij het proces betrokken wordt. Het is belangrijk dat we dit als Sliedrechtse samenleving met elkaar doen. Dat allereerst, Ik had zelf, om voor mezelf de puzzel te leggen, ook nog een inhoudelijke vraag. En dat zit ergens in het begin van het verhaal, werd er wat verteld over stoplichten. Hoe ik het begrepen heb, misschien heb ik het verkeerd begrepen, is omwille van de ruimte, dat daar geen rotonde past, maar dat er een stoplicht en verschillende T-splitsingen dan komen. En ik heb wel behoefte aan nog wat meer duiding wat dat dan met de verkeersstromen doet. Want op het moment dat je dan ergens een steen in de rivier legt, dan is een stoplicht volgens mij een behoorlijke steen wat voor opstopping zorgt. Wat doet dat met verkeer? Wat doet dat met sluipverkeer? Wat doet dat met wat we voor ogen hebben met de verbindingen? Dus daar heb ik wel behoefte aan nog wat meer duiding. Ik denk van meneer Oversluizen.
U heeft de vraag, meneer Van Oversluizen.
Ja. De type kruisingen die hebben allemaal een bepaalde maximumcapaciteit. Dus een rotonde heeft een andere capaciteit als een verkeerslicht of een T-kruising. Dus het is en ruimte en capaciteit. Dat is het eerste deel van die vraag volgens mij. En natuurlijk denk je bij een stoplicht, daar moet je wachten. Maar we noemen het niet voor niks een verkeersregelinstallatie. Dus we kunnen daar heel goed kijken, wat is daar in de modellen, wat is daar dan de wachttijd voor alle kanten. En zo kom je met elke keer dat iteratief doen, kom je op dit ontwerp kwamen we uit. Dus dat is volgens mij de duiding passend bij uw vraag, maar dat wil ik even verifiëren.
Nou, even mijn eigen gedrag. Als ik naar de woningboulevard ga, dan denk ik, ik woon in de Werestein, linksom moet ik langs twee stoplichten, rechtsom geen, dus neem ik rechtsom. Als meer mensen zo denken, dan hebben stoplichten ook een psychologische drempel. Dat doet dan iets met de verkeersstromen en de routes die mensen kiezen. Is daar op enige wijze rekening mee gehouden of denk ik helemaal de verkeerde kant op?
Ja, zelfs in technische modellen zit ook psychologie, is mij altijd verteld. Dus dat het gedrag van mensen zit daar wel in verstopt. Dus als men hier op een bepaalde kruising wat langer moet gaan wachten, doet dat in modellen iets op de volgende kruising. Dus dat zit er wel bij in. Ja, ik denk dat dat het antwoord is. En wat een belangrijke is het gaat ook om een stuk veiligheid. Hoe langer wij voor een kruising moeten wachten om een kruising op te rijden, dat maakt de situatie gevaarlijk. Daar zijn normen voor en die tellen dan ook mee van in hoeverre je naar welke kruisingvorm dan toe moet.
Helder zo. Goed, dan dank ik daar hartelijk voor. Dan stel ik toch de algemene vraag. Zijn er nog vragen onbeantwoord? Zou je nog vragen willen stellen? Nee? Dan gaan we naar een afronding. We gaan deze beeldvormende vergadering afsluiten. Maar dat doe ik niet voordat ik de presentator van vanavond bedank. Marloes van Loo. Rob van der Velde, volgens mij is hij al... Oh, die zit achterin. Sjaak Oversluizen. En dan dank ik u allen. En meneer Spek uiteraard. Die mag ik niet vergeten. Stond niet op mijn lijstje, maar... Dan dank u allen hartelijk en dan wens ik u een fijn thuis.